We gaan met elkaar lezen uit Matteüs, hoofdstuk 7. Matteüs, hoofdstuk 7. Vanaf vers 24. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregens vallen neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op het huis. Maar het stortte in, want het was op, het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregens viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Vader, wij danken u voor uw woord en vragen u dat we ook vanmorgen iets mogen verstaan van het belang van deze dingen allemaal. We bidden u voor elkaar dat u ons een hart geeft dat open staat voor u. We bidden u ook voor hen die niet bij ons kunnen zijn, omdat ze met verlof zijn. Wilt u ze zegenen op de plaats waar ze zijn en dat ze daar u mogen verheerlijken. We bidden u ook voor hen die in de ziekenhuizen liggen. U kent ze, Heer. We bidden u voor Irma, voor Hilda, voor anderen, Heer, die door diepe dalen gaan, die verdriet hebben, mensen die met grote zorgen, Heer, overmand zijn en die niet kwijtraken. Ik wil u zo bidden of u genadig wil zijn deze morgen en ons wil helpen ons op u te richten. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Vers 29 zegt, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En daar wil ik het met u over hebben, over het gezag. Gezag is iets heel moeilijks in onze maatschappij. Wanneer het er niet zou zijn, zouden we weten hoe catastrofaal dat is. We zijn heel erg dankbaar dat we een regering hebben, dat we ook politiemacht hebben en dat er gezag is. Gezag is in ons land waar heel veel verkeerd gaat, maar daar zal ik straks over hebben. Maar dat uiteindelijk toch het begrip gezag erg belangrijk is. Gezag betekent, hij komt eigenlijk van het woord zeggen, dat betekent eigenlijk dat iemand iets te zeggen heeft over je. En betekent ook dat iemand je van het individuele kan afhalen en kan leiden of kan pressen zelfs om in het collectieve te komen. Namelijk als je iets zelf wil doen, dan kan dat zijn dat je daarmee een ander leegrooft of een ander tekort doet. En het gezag kan je dan dwingen om het collectieve belangrijker te achten dan het individuele. Daarom is in een gezin gezag. Vader en moeder bepalen dat, die hebben gezag van God gekregen. En die bepalen dat het gezin één richting op gaat. Als dat niet zo is, dan wordt een gezin een chaos. Dat hebben we wel perioden in die puberteit, dat er gezagsondermijnende activiteiten zijn. Dat kost onvoorstelbaar veel energie. Nou, in de maatschappij is dat ook zo. We hebben wat maatschappijen op dit moment op de wereld waarin het gezag ontbreekt. Een van de meest treffende voorbeelden is Libië op dit moment. Libië waar geen centraal gezag is en waar allerlei groepen gezag uitoefenen en een land in een totale chaos storten. Gezag is indrukwekkende zegen. Nou, er zijn heel veel gezagsverhoudingen. Een van de moeilijkste waar we mee om moeten gaan is het gezag tussen ons denken, ons leiding geven in ons leven en onze emoties. Als je veel angst hebt in je leven, dan zal je ontdekken dus dat je geen leiding kan geven over je leven. Dan bepaalt de angst de leiding. Je weet dat je dit moet doen, maar de angst die is altijd sterker dan je denken, dan je inzicht, dan je weten. En je doet wat je angst je vraagt. Dat betekent dus dat je in grote nood bent. Dat betekent dat je besluitvorming doet die heel ernstig zijn voor de gevolgen ook. Dan is het heel goed dat je een coach hebt, dat je iemand hebt die van buitenaf jou leidt, die je vertrouwt, die betrouwbaar is, die niet misbruik maakt van je, maar die je woordvoerder wordt en dat je niet luistert naar je angst, maar naar je denken. Zo, het is zo belangrijk dat wij gezag op een hele hoge plaats in ons leven hebben. Maar gezag wordt vaak ervaren als iets heel negatiefs. Wij willen geen gezag boven ons. Erik heb het al heel treffend gezegd. Onze maatschappij heeft God buiten geplaatst. En de Bijbel zegt dat je dan dwaas bent. Terwijl men in onze maatschappij luistert naar de experts. Dus in onze maatschappij heeft men God buiten geplaatst. En een maatschappij die God buiten plaatst, die luistert naar zijn experts. Die luistert naar het intellect. Maar die zitten er totaal naast. De schrift zegt dat die dwaas zijn. Omdat die niet de schepper erkennen, maar denken dat ze als schepsel de belangrijkste, hoogste plaats hebben. Dat is heel aangrijpend. Vandaar ook dat we, ik weet niet of je vaak naar het nieuws luistert, maar je moet selectief naar het nieuws luisteren. Je moet goed luisteren. Afgelopen weken zijn er verschillende keren opmerkingen door ministers gemaakt en door staatssecretarissen. Die zeggen, weet u, zeggen ze dan, dat er een groot deel van het volk God een hoger gezag toekent dan de wetten van het land. En dan raken ze in paniek. En natuurlijk is dat zo. Wij achten Gods stem veel hoger dan de wetten van het land. Nou, dat wordt allemaal die angst in de regering, die wordt ingegeven, veelal door de islam natuurlijk, omdat de islam naar geweld grijpt. Christenen doen dat niet. Christenen kennen het kruis. Christenen zullen nooit naar geweld grijpen. Als je de Heer Jezus volgt, dan weet je ook dat hij gezegd heeft, zij hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar wij achten de stem, het gezag van God, hoger dan het gezag van de regering. En toch zijn we als christenen de meest loyale mensen naar de regering toe. Want er is een opdracht uit de schrift dat wij het gezag boven ons zeer hoog achten. En als de regering dan dingen van ons vraagt die wij niet willen, die wij tegen God in zien gaan, wat ze gaan proberen, steeds meer gaan proberen. Ze gaan ons de mond snoeren, maar dan zeggen we, nee, dat doen we niet. Maar dan is niet het dat wij demonstreren, dat wij geweld gebruiken, dat wij zaken in brand steken, maar dat betekent wel dat we gaan lijden. Dat betekent dat we gearresteerd kunnen worden. Dat betekent dat we vervolgd kunnen worden om Christus wil. Nou, dat is onze positie zo'n beetje. Wij beseffen dat vaak niet, maar we leven in een tijd waarin de situatie heel ernstig is. En steeds ernstiger wordt. En vanuit de regering wordt dat ook helemaal geleid. Nou, de Heer Jezus heeft aan het begin van zijn bediening de bergrede uitgesproken. De bergrede is een uiteenzetting van de Heer Jezus over het Koninkrijk van God. De wetten in het Koninkrijk van God, zoals de schepper van hemel en aarde, dat heeft bepaald. Nou, dan komen er daar natuurlijk mensen die niet geloven in de schepper van hemel en aarde. En die zeggen, die bergrede is wel gezellig. Wij halen daaruit wat wij willen en wij negeren wat wij niet willen. Maar dat gaat niet, want het gaat erom dat bij die bergrede En daarom zijn die laatste twee versen zo belangrijk van die bergrede. Gaat het niet alleen om de inhoud van die rede, maar het gaat over de persoon die die rede uitspreekt. En daarom staat hier zo, toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Eerst begint hij te spreken tot zijn discipelen. En die massa of die menigte groeit aan, dat wordt een massa. En aan het eind van zijn reden is er een geweldige groep mensen, een menigte. En nadat hij de bergrede heeft uitgesproken, zijn ze verbijsterd. Het wordt hier heel scherp gezegd. Die woorden die hier gebruikt worden, die zijn heel zwaar. Dat betekent eigenlijk, die worden weggeblazen, die mensen. Die mensen die zijn verbijsterd over wat ze gehoord hebben. Nou, niet alleen inhoudelijk, maar wie dat gezegd heeft. Ze zijn zo diep onder de indruk dat ze geen stap meer kunnen verzetten. Omdat ze ontdekken dat daar staat iemand die met gezag spreekt. Nou, daar ga ik het over hebben. Hoe komt dat nu dat men dat ontdekt, dat Jezus met gezag spreekt? Nou, dat zit hem in die reden, zit hem dat heel goed. Zoals we net gezegd hebben, dus hij onderwees hun als gezaghebbende en niet als schriftgeleerde. Nou, laat ons ontdekken in die bergreden, waarin dat gezag dan ligt. En het eerste wat we gaan kijken is met elkaar naar deze. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt om mijnentwil. Ja, nou dat is natuurlijk verbijsterend. Als ik dat zou zeggen hier, lieve mensen, jullie zijn heel diep gelukkig, Als mensen in Herentaals jullie gaan vervolgen om woudswil. Nou, dan hoop ik dat je zo verstandig bent dat je mij direct van de podium afhaalt en nooit meer een plaats geeft op het podium. Want ik mag dat nooit zeggen. Want mijn woorden hebben alleen gezag als ze de Bijbel volgen. Daarbuiten is er geen gezag. Op aarde is er geen gezag dat oorspronkelijk is. Ook al wil men dat wel ons doen geloven, maar dat is niet zo. Elk gezag op aarde is gedelegeerd gezag. Ik sta in gezag naarmate ik Jezus naspreek. Maar bij Jezus was dat anders. Er staat hier dus dat Jezus zegt, je bent zalig, je bent gelukkig als men je vervolgt om mijnentwil. Nou, Petrus zegt in 1 Petrus 4 het heel bijzonder, waarin het duidelijk wordt wat Jezus hier bedoelt. In 1 Petrus 4 zegt hij het zo. Even kijken. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar. Als u in de gevangenis komt omdat u een moordenaar bent, moet u nooit zeggen dat u lijdt om Christus wil. Dan lijd je omdat je een moordenaar bent. Of als een dief. Of een kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als je een bemoeial bent en ze roddelen over je, dan is dat je eigen schuld. Maar zegt hij dan, als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Dus als je je lijdt omdat je een bemoeial bent, omdat je overal je neus insteekt, ja, dan is het goed als je een blauwe neus krijgt of een gebroken neus. Dat hoor je niet te doen. Maar als je lijdt ter wille van Christus, dan ben je zalig. Dat betekent dus eigenlijk dat er een enorm contrast is tussen de wereld en het evangelie. En daar heeft Jezus het over. En de mensen zijn verbijsterd daarover. Laten we naar het volgende kijken. Hij zegt even verder zegt hij, in Matthäus 5, Vers 21. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is. U zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik, zeg u. Hier doet hij iets onvoorstelbaars. Hier zegt hij, kijk, jullie zijn onderwezen door de jaren heen, door de rabbijnen, door de grote geleerden die de schriften, de wet hebben geïnterpreteerd. Maar ze zijn fout geweest in hun interpretatie. Die interpretatie van hen, die was gericht op wat zichtbaar was. Die was gericht op het uiterlijke. Als je niet moordde, ja, dan was je goed. Maar zegt hij, maar ik zeg je, ja, wie is die ik? De Heer Jezus. Hij zet daar al die mensen, die rabbijnen en al die grote godgeleerden, zet hij opzij. Niet dat de wet verkeerd was, maar zij hebben die verkeerd geïnterpreteerd. Hij zegt, en deze interpretatie is juist. Opnieuw, als ik dat zou zeggen. De preek van vorige week, daar moet je niet naar luisteren, want die was niet goed. Dan hoop ik dat je direct mij van het podium afhaalt en me nooit meer laat spreken, want dat komt mij niet toe. Want die preek van vorige week was fantastisch. Maar ook al was die niet goed, dan zou ik dat niet mogen doen. Die positie heb ik niet, dat gezag heb ik niet. Maar Jezus zegt hier, lieve mensen, al die rabbijnen, al die geschriften, die interpretaties, die hebben een bepaald accent wat onjuist is. Die kijken naar het uiterlijke, die kijken naar de kleding, die kijken naar wat men doet, maar die kijkt niet naar wie mensen zijn als niemand ze ziet. Maar God ziet dat wel. En daarom zegt hij, maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, om boosheid in je hart, daar gaat het om. En de Heer Jezus, hij plaatst zichzelf op een niveau buiten elke categorie. Want hij is gezaghebbend. Nou, dat wordt nog veel meer als we naar de volgende teksten krijgen. In Matthäus 7 zegt hij het zo. Daar zegt hij, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Jammer, 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 jammer. Niet ieder die zegt tegen mij, niet tegen de Vader, niet tegen God, tegen mij. Dus hij zegt daar, weet je, als je niet kent, mij kent als Heer, dan kom je het koninkrijk van God niet binnen. Hij plaatst zich daar als de deur voor het koninkrijk van God. En de mensen zijn verbijsterd. En wat krijg je dan? Dan krijg je een grote scheiding in de groep die zegt, hoepla jij, wat een pretentie heb jij. En de anderen zeggen, wij buigen voor hem als Heer. En wij zijn een kerk en dat betekent dat wij gebogen hebben voor hem als Heer. Maar dat betekent wel dat je moet luisteren en dat je moet gehoorzamen en dat je moet doen wat hij zegt, ook als het je niet zint. Ook als je in je geestelijke puberteit zit. Ook als je in een fase zit van je leven waarin je ja, prachtige dingen voor je ziet, die voor jouw idee geweldig zijn, maar die hij niet geweldig vindt, dat je dan luistert naar zijn woorden. Want die hebben gezag. Jouw eigen gevoelens hebben geen gezag. Gods woord heeft gezag. Jezus heeft gezag. En zo zegt hij, die zeggen, Heere, Heere, velen zullen op die dag zeggen tegen mij, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd. Maar ze zeggen Heer tegen hem. Kurios. Dat betekent schepper. Dat betekent gij die alles onderhoudt. Hij is Heer. Maar het gaat nog verder. En dan staat er. dan zal ik u hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Nou, u kunt begrijpen dat die mensen, die waren verbijsterd. Die waren helemaal opzet. Die waren buiten zinnen. En er waren er die bogen en zeiden, wauw, hij is er, de Messias. En er waren die razend werden. En zeiden, kruisigt hem. En dat is ook zo. Nou, gezag betekent dat als u door het rode stoplicht rijdt en er staat een camera op, dan krijgt u een hele grote boete. Als er geen camera op staat, krijgt u geen boete. Maar door het rode stoplicht rijden is een hele, hele zware overtreding. Dus een wetgever die gezag heeft, die zal zijn doel bereiken of door gehoorzaamheid of door sancties. Daarom is de Heer Jezus hier, die zegt dat ook. Het oordeel is in mijn hand gegeven. Ik zal oordelen straks. En niet dat ik door de vingers zal zien. Ik ga naar het kruis. Ik geef daar de oplossing voor alle zonden. Maar als je niet mij erkent, als je mij doodacht, als je niet van mij wil horen, dan komen er sancties. Dan komt het oordeel. Nou, dat is heel aangrijpend. Een van de moeilijke dingen is, zegt Salomo in Prediker, omdat die sancties niet direct worden uitgevoerd, blijft de mens doorgaan met zondigen. Ik heb eens een keer in Leuven, ik ben Tobak nog steeds een beetje boos op hem. Als je Leuven binnenrijdt, was daar, ja, kom je van de grote snelweg af, bij 120 gereden en dan mag je daar maar 70. En ik kom dan s'avonds laat pas thuis. En dan had ik altijd een beetje haast om op tijd thuis te zijn. En dan reed ik daar wel eens 90. En ik heb gehad dat ik in een week tijd 3 keer geflitst werd. Nou, dat kwam omdat die boete een week later pas kwam. En kwam die de volgende dag, dan had ik maar 1 keer geboet geweest. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw voor mij. Want ik moet niet gehoorzaam zijn omdat die sanctie er komt. Maar ik moet gewoon gehoorzaam zijn omdat de wet zo is. Nou, de Heer Jezus heeft dus de bergrede uitgesproken. En die heeft gezegd, ja, er is gezag. Alles in de hele schepping hangt aan elkaar door gezag. En alles gehoorzaamt aan elkaar. Dat is indrukwekkend. Stel je voor dat de grote hemellichamen niet zouden gehoorzamen aan Gods wetten. Nou, de afgelopen week hebben we gezien wat verzengende hitte kan doen. Maar als de zon maar zich iets verschuilt, verschroeit alles. Maar er zijn wetten en die kan je niet zomaar overtreden. Zo. Nu zien we dus hoe belangrijk dat het is dat wij dat begrijpen in de kerk. Dat wij dat begrijpen voor de maatschappij. Er zijn heel veel verhoudingen van gezag die wij kennen. Als we God buitenschakelen, blijven deze verhoudingen wel bestaan. Maar het probleem is dat dan deze de bron worden van het gezag. De mens, de man, de overheid, de werkgever en de oudste. En dat worden barbaren. Dat worden machtsverlustelingen. Want die denken dat ze zelf gezag hebben. Als een vader niet echt onder het gezag staat van de Heere God, van de Heer Jezus, dan wordt het een tiran. Als een man niet nederig luistert naar de schriften en buigt voor de eeuwige God, dan slaat hij zijn vrouw. Maar als hij luistert naar dat wat boven hem staat, geeft hij liefde. Want daar is gezegd, heb uw vrouw lief als uzelf. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Als een mens niet luistert naar de Heere God, maakt hij de natuur kapot. En wij als christenen hebben we dat te vaak gedaan. Niet rekening gehouden met dat magistrale van de natuur die hij gemaakt heeft. Maar nu leven we in een maatschappij waarin men dit heeft afgeschreven. We hebben gezegd, wij geloven daar niet in. Wij geloven dat alles vanzelf ontstaan is. Wij geloven dat er geen doel in het leven is. We geloven niet dat alles door een creator, door een schepper is gemaakt. Alles is in zichzelf een doel geworden. Nou, dan krijgen we het. Dan wordt de mens, de overheid, wordt een doel in zich. Naar wie luistert de overheid? Ja, dat wordt een wisselwerking naar zijn burgers. Als de burgers iets willen en de overheid wil gekozen worden door de burgers, dan worden de wetten omlaag gehaald. Dan worden de normen en waarden minder en minder. En dat betekent dat er een chaos ontstaat. Dat betekent dat we de hele schepping kapot maken. We eerbiedigen niet meer de moeder en het kind. We eerbiedigen niet meer de vader en het kind. Het grote wonder van man en vrouw en de seksualiteit. We gaan dat allemaal loskoppelen. We gaan ons bevrijden van alle banden van gezag. Ja, en wat krijg je dan? Ja, de mens, de experten krijgen gezag. In onze maatschappij hebben de artsen gezag, de medische wetenschap. Er is een nieuwe religie ontstaan. We hebben dat vaak niet door, maar er is één grote nieuwe religie ontstaan. Dat is de gezondheid. Aanbidden van de gezondheid. Aanbidden van de body. Tatoeages. Ze beschilderen het. En alles draait om de body. Het geestelijke is niet meer van belang. Maar alles draait om het lichaam. Er wordt massaal geld uitgegeven voor allerlei dingen te bestrijden en allerlei dingen te voorkomen. Je mag dit niet meer, er worden wetten uitgezabeld. Je mag niet roken, je mag niet alcohol gebruiken, je mag niet meer vet eten, je mag niet meer dat, je mag niet meer dat. En dat wordt steeds gekker en dat is een religie geworden. Dat is fantastisch als je daarover praat. Zodra je daar God binnenhaalt, word je eruit gezet. Zo, de mensheid is bezig met God uit te schakelen en de mens God gezag. Nou, als je nu de radio beluistert, bijvoorbeeld deze week, dan wordt er gezegd dat er in Frankrijk, in de vakantielanden, ook in Spanje, de geslachtsziektes enorm omhoog gaan. De medische wetenschap, die vinden dat indrukwekkend, want die hebben daar wel middelen voor, die hebben de medicijnen voor. Zij zijn de experten, zij zijn de laatste. Ze hebben allerlei middelen om de seksualiteit een klein beetje in banen te leiden, maar God is uitgeschakeld. God zegt, je moet het eenvoudig doen, je moet gewoon je bij één vrouw en bij één man houden. Dan is alles is in orde. Dan heb je geen last van aids, dan heb je geen last van geslachtsziektes, dan heb je geen last van allerlei dromen en gekke toestanden in je kop en dat je afgewezen wordt en dat je ontrouw en dat je, weet ik het allemaal. Nee, maar doordat wij dat in onze maatschappij wegdoen, wat gebeurt er dan? Ja, er komt indrukwekkende chaos. Gezinnen zijn kapot. Ouders gaan uit elkaar. Je bent heel bijzonder als je bij elkaar blijft. Ouders gaan uit elkaar, want ze passen niet meer bij elkaar. Er is geen hoger gezag meer in het leven. En als wij dat blijven prediken, dan zal er een moment komen dat ze ons opleggen dat we dat niet mogen zeggen. En wij moeten het blijven zeggen. Want Jezus sprak daar niet zomaar als een rabbi. Als iemand die ook een mening had, als iemand die een nieuwe richting, maar hij sprak daar als gezaghebbend. Hij sprak daar als de Heer, als de Schepper, als die alles gemaakt heeft. Ja, zo is dat. Het is fantastisch als je ziet hoe God man en vrouw geschapen heeft, die komen tot de hoogste eenheid die bekroond wordt met de seksualiteit. En daar wordt een kind verwekt. En dat kind is verbonden aan papa en mama. Nu, heb de wetenschap, die heb geweldige technische grote spermabanken. En je kan daar overal en eicelbanken. En je kan dat allemaal in laboratoria laten bekijken. En de kinderen kunnen geboren worden. En dat gaat zover dat je dat al kan bepalen. Welke ogen en welke haarkleur en al die toestanden. En dat komt allemaal als loszand aan elkaar te hangen. Er is geen binding meer. Maar iedereen blijft zoeken naar zijn wortels. En dan kom je op een gegeven moment tot ontdekking dat je 100 broers hebt. Die in dezelfde stad wonen. Omdat de spermabank zoveel dingen. En er ontstaat grandioze chaos. En in die situatie zitten we. Waarin mensen het gezag zijn kwijtgeraakt. En ik hoop zo van u dat u verbijsterd bent over het onderwijs van Jezus. Zo sterk dat het sterker is dan al uw verlangens die door de media opgewekt worden in je hart. Dat je, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dit, ik wil dat. Maar dat je zegt, nee, ik buig me voor het onderwijs van Jezus. Want hij spreekt als gezaghebbende. Hij hoort bij die hoogste autoriteit. En daarom zijn we kerk. En zijn we niet een gezellige club. Maar we zijn volgelingen van de schepper van hemel en aarde. En wij hebben dus gehoorzaamheid. En als wij ons huis bouwen op zijn woorden, dan zullen we de stormen overleven. Maar als we ons huis bouwden op drijfzand, zullen de stormen ons wegvaren. En ik wens je zo van harte toe dat je in de stormen stand mag blijven, omdat je staat op het gezag van Jezus. Amen. O Vader, we bidden u dat we elk van ons in ons leven dit mogen gaan begrijpen en dit mogen gaan uitleven. Wat is het geweldig, Heer, om op de smalle weg te mogen wandelen met het gezag van u en dat intense geluk mogen ervaren om met u te gaan. Heer, en als er dan tijden zijn van diepe storm in ons leven, mogen we vast op de rots staan. Wetende dat u de schepper van hemel en aarde bent en onze hand heeft gevat en ons leiden zult naar uw eeuwige toekomst. Wilt u de gemeente van Herentaals zegenen, alle gemeenten zegenen, krachtig maken en wilt u het centrum zijn van ons denken, doen en laten, om Jezus wil. Amen.